We willen verder gaan met hetgeen waar we gisteravond over hebben gesproken. Een preek in twee delen. En gisteren hebben we gesproken, gisteravond, over de tweede Johannesbrief. Dus die gaan we vanmorgen ook het vervolg van deze brief gaan we samen doornemen. Maar laten we als eerste deze brief gaan lezen. 2 Johannes, 13 versen. Het eerste vers, daar staat in: de oudste aan de uitverkoren vrouw en haar kinderen, die ik in waarheid lief heb, en niet alleen ik, maar ook allen die de waarheid hebben leren kennen. Om der waarheid wil, die in ons blijft en met ons zal zijn tot in eeuwigheid. Genade, barmhartigheid en vrede zal met ons zijn van God de Vader en van Jezus Christus, de Zoon des Vaders, in waarheid en liefde. Het heeft mij zeer verblijd dat ik onder uw kinderen gevonden heb die in de waarheid wandelen, gelijk wij een gebod van de Vader hebben ontvangen. En nu vraag ik u, vrouwen, niet alsof ik u een nieuw gebod zou schrijven, maar hetgeen wij van de beginnen gehad hebben, dat wij elkander lief hebben. Dat gij daarin moet wandelen. Vers 7. Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist. Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt. En ieder die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet. Wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom. Want wie hem welkom heet, heeft deel aan zijn boze werken. Ik heb je veel te schrijven, doch ik wilde dit niet doen met papier en inkt. Maar ik hoop tot u te komen en van mond tot mond te spreken, opdat onze blijdschap volkomen zij. U groeten de kinderen van uw uitverkoren zuster. Het jaar onze Heer in 2023 is begonnen. Waar ziet u naar uit het komende jaar? Ik zie uit naar hetgeen wat staat in 1 Thessalonicenzen 4 vers 15 tot 18. Want dit zeggen wij u door het woord van de Heer, dat wij, de levenden, die overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen, geenszins zullen voorgaan. Want de Heer zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen van de hemel. En de doden in Christus zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden, die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen, weggerukt. Harpazo, de Heer tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heer zijn. Vertroost daarom elkaar met deze woorden. Dat moment, die gebeurtenis. En als je dit gedeelte, deze verzen zo leest, dan valt het op. Het gaat om de Heer. 5 keer in dit korte gedeelte staat de Heer. De Heer gaat ons thuis roepen. Wat een moment zal dat zijn. Maar vanmorgen zullen we stilstaan dat we nog steeds leven hier op deze aarde. Gisteravond hebben we uitvoerig stilgestaan bij wie is nu die uitverkoren vrouw. En we zijn tot de conclusie gekomen dat die uitverkoren vrouw niemand anders kan zijn dan de meest belangrijke vrouw in de Bijbel, en dat is Maria, de moeder van de Heer Jezus. En als je dat een beetje in zijn verband wilt zeggen, deze brief is ongeveer geschreven in 80, 90 na Christus, dan is Maria al op hoge leeftijd gekomen. Misschien is ze wel ouder dan 100 jaar. Staat er niet bij allemaal, maar om dit in een bepaald perspectief te zien. Maria die zo wonderlijk de Heer Jezus in haar schoot mocht dragen. Het zaad van de vrouw werd in haar gelegd. Daarnaast hebben we stilgestaan, en voor degenen die er niet waren, nog even het overzicht van de schrijver Johannes. En het merkwaardige bij Johannes is dat hij nooit zijn eigen naam noemt. Ook in het evangelie van Johannes duidt hij zich steeds aan met de apostel die Jezus lief heeft. En ook hier, daar hebben we gisteravond bij stilgestaan, duidt hij zichzelf aan met de oudste. Want de Bijbelboeken van Johannes, dat is het evangelie van Johannes, dat spreekt over onze redding. Komt zo op terug. Dan hebben we deze drie bijzondere brieven. En dan het sluitstuk van de Bijbel, de openbaring van Jezus Christus. Dat gaat over de komst van de Heer Jezus op deze aarde, maar eerst dat de gemeente wordt thuisgehaald. En de boodschappen die er zijn in hoofdstuk 2 en 3 over de gemeenten, over de hele periode van de geschiedenis van de kerk. Maar vanmorgen staan we stil bij heiliging. Bij hoe wandelt u nu in uw dagelijkse leven met de Heer? Want in vers 4 hebben we gelezen: ik heb mij zeer verblijd dat ik van uw kinderen heb gevonden die in de waarheid wandelen, zoals wij een gebod ontvangen hebben van de Vader. In het huwelijk van Jozef en Maria zijn in ieder geval 4 broers geboren en 2 zussen. En zij hebben op een hele bijzondere manier de Heer Jezus gekend, als broer. Nou, ik kom zelf uit een gezin van 9 kinderen, dus dan heb je een beetje een idee van hoe dat is. Ik was precies de middelste. Maar dat is niet altijd positief als je iets anders gaat beweren dan de rest van de familie. En het bijzondere is ook dat die 4 broers, dat staat ook heel duidelijk, die geloofden niet in de Heer Jezus. Want waar gaat het nu om in jouw leven? Het gaat er heel duidelijk om in dat ieder mens een persoonlijke keuze maakt voor de Heer Jezus. Staat heel duidelijk in Johannes 3, vers 3 en vers 7, waar de Heer Jezus tegen Nicodemus zegt: voorwaar, voorwaar, waar, ik zeg u, tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. Ik heb zelf altijd een beetje een probleem met het woordje moet, maar er is één ding in leven wat moet, en dat is van bovenaf geboren worden. En het bijzondere is dat je dat niet zelf kunt. Het bijzondere is dat jij je leven, je hart opent, gelooft in de persoon van de Heer Jezus Christus, dat hij de Zoon van God is, gezonden door de Vader, en dat hij alle zonden heeft gedragen. Zonder bloedstorting is er geen vergeving van zonde. De bekende tekst: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Maar het gaat nooit vanzelf. En ik moest bij het voorbereiden denken aan de geschiedenis van Samuel. Samuel, zijn naam betekent van God gebeden. In 1 Samuel 8, vers 1 tot 5 staat: toen Samuel oud geworden was, stelde hij zijn zonen aan tot richters over Israël. De naam van zijn eerstgeboren zoon was Joël, die van de tweede Abia. Ze waren richters te Beersheba. Maar zijn zonen wandelden niet in zijn wegen. Ze waren op winstbejag uit, namen geschenken aan en bogen het recht. Daarom kwamen alle oudsten van Israël bijeen. Ze gingen naar Samuel in de ramen en zeiden tot hem: zie, Gij zijt oud geworden en uw zonen wandelen niet in uw wegen. Stel nu ook koning over ons aan om ons te richten, als bij alle andere volken. Als je probeert in te leven in de positie van Samuel. Samuel die op zo'n bijzondere wijze door zijn moeder afgestaan was aan de Heere. Richter, profeet was. En dan lees je dit over zijn zoon. En je zou kunnen zeggen, dat is ook iets wat mij altijd als een soort onduidelijkheid blijft van je eigen kinderen. En misschien heb je dat ook. Van wandelen je kinderen nou werkelijk met de persoon van de Heere Jezus Christus. En vooral als je oud bent geworden. En hier in de tweede brief van Johannes hebben we gelezen over Maria, die zeer oud was. Wat is het dan een verschrikking dat je moet zeggen dat ze niet wandelen in de wegen zoals de Heere dat heeft bedoeld. En dat ze eigenlijk zich overgegeven hebben aan de wereld. Want waar gaat het om in deze wereld? Winst. Ze namen geschenken aan en bogen het recht. En dat dan die oudsten bij Samuel komen zeggen van nou, maar jouw zonen moeten we niet. Maar wat een geweldige getuigenis kan Johannes geven aan Maria. De kinderen van Maria wandelen in de waarheid. Het heeft mij zeer verblijd dat ik onder uw kinderen gevonden heb die in de waarheid wandelen, gelijk wij een gebod van de Vader hebben ontvangen. Hoeveel hebben we al gebeden voor onze kinderen? Hoeveelen wandelen nu al met de Heere Jezus? Vooral in de ernstige tijd waar we nu in leven. Het moment waar we mee begonnen zijn dat we elk moment de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. Wat doen we met onze kinderen die achterblijven? Wat voor getuigenis geven onze kinderen? We lezen verder in vers 5, er staat: en nu vraag ik u, vrouwen, niet alsof ik u een nieuw gebod zou schrijven, maar hetgeen wij van de beginnen gehad hebben, dat wij elkander lief hebben. En dit is de liefde, dat we naar zijn geboden wandelen. Dit is het gebod, gelijk gij het van de beginnen gehoord hebt, dat gij daarin moet wandelen. Hoe staat het in uw leven? Wandelen we in de voetstappen van de Heer Jezus, zoals het zo mooi staat in 1 Petrus 2 vers 21? Wat is zichtbaar in ons leven? De vrucht van de geest, waar Galaten 5 vers 22 over spreekt. Let op, staat niet vruchten. Als we tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus Christus, hebben we inwoning gekregen van de Heilige Geest. En al die 9 aspecten van de vrucht van de Geest zijn in ons gelegd. Als we naar elkaar kijken, wat zien we daarvan terug? En dan moet je niet over jezelf gaan praten. Wat ziet een ander in jou? Is dat zichtbaar? Ook voor het komende jaar. Johannes 13 vers 34 zegt: een nieuw gebod geef ik u, dat u elkander lief hebt, zoals ik u heb lief gehad, dat ook u elkaar lief hebt. Hieraan zullen alle weten dat u mijn discipelen bent, als u liefde hebt onder elkander. En voor alle duidelijkheid, hier wordt het Griekse woord agape gebruikt. En agape, dat wil zeggen een liefde die geeft. Want vaak denken wij van als je iemand aardig vindt, die houdt van mij, dan houdt die ander ook. Je houdt van elkaar, om zo maar te zeggen. Maar dat is hier niet aan de orde. Dit is een liefde die geeft, zonder iets terug te verwachten. Dit is een liefde die eigenlijk niet te begrijpen valt. Want hij zegt, zoals ik u heb lief gehad. Kunnen we dat beseffen? Eigenlijk gaat dat ons verstand, ons denken te boven. Dat hij ons zo lief heeft gehad. En het bijzondere is dat die liefde van de Heer Jezus, die in ons is gelegd door de inwoning van de Heilige Geest, dat wij elkaar mogen liefhebben. En dan is het niet op voorwaarden. Van ik hou van jou omdat jij van mij houdt. Nee, je houdt van de ander. Zonder voorwaarden. Haast onmenselijk. Maar er staat hier, het is een nieuw gebod. En als je daar goed over nadenkt, wat is dat eigenlijk raar? Hoe kun je nu een gebod van liefde geven? Je kunt dat niet op commando lief hebben. Wat staat hier wel? Daar wordt dus mee bedoeld dat hetgeen wat wij hebben ontvangen, dat we dat mogen doorgeven. Zoals zo mooi staat in Efeze 5 vers 1 en 2. Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, zoals ook Christus ons heeft lief gehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven, als een offerande en een slachtoffer voor God, tot een welriekende reuk. Het is je misschien al opgevallen, het gaat steeds over wandelen. Ik weet niet, als je van wandelen houdt, zeer gezond, ik doe het dagelijks, maar het wandelen met hem, dat behoort ook een dagelijkse actie te zijn. Ga niet stilzitten, zoals we de afgelopen jaren gehoord hebben van blijf thuis. Nee, helemaal niet blijf thuis. Kom in actie. Wees een getuige van de Heere Jezus Christus. En dat stond ook zo mooi wat we gelezen hebben, hè? Wees de navolgers van God als geliefde kinderen. Dan komen we vervolgens bij vers 7. En zoals vroeger iemand altijd commentaar gaf, en die zei van dit is de toestand van de wereld. Daar staat in vers 7, want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist. Nou, en als we enigszins een beetje weten van de periode van tijd waar we in leven, dan weten we dat er vele verleiders zijn. De elite van de wereld, de meest rijken, en daar kun je verschillende namen aan koppelen, de Illuminati, de vrijmetselaars, noem maar op, staan allemaal onder aanvoering van de duivel, de Satan. En het lijkt dat de duivel nu alles voor het zeggen heeft. Want we belanden van de ene crisis naar de andere crisis. En denkt u dat u er al bent? Nee hoor. Er wordt nog veel meer over ons uitgegoten. Want wie zit daarachter? Dat is hetgeen wat staat in Johannes 8. Vers 44 tot 46. Daar staat, u bent uit uw vader de duivel. En wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af en staat niet in de waarheid, omdat geen waarheid in hem is. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij uit het zijne, omdat hij een leugenaar is en de vader ervan. Maar omdat ik de waarheid zeg, gelooft u mij niet. Wie van u overtuigt mij van zonde? Als ik de waarheid zeg, waarom gelooft u mij niet? De vader van de leugen, de God van deze eeuw wordt hij op een andere plaats genoemd. Hij heeft al zijn pionnetjes klaarstaan. Al degenen die datgene moeten uitvoeren, wat hij in de laatste jaarweek van Daniël gaat uitvoeren. Daniël 9 spreekt over nog één week zal er ze zijn van 7 jaar... En vooral in de laatste 3,5 jaar, tijden in een halve tijd, 42 maanden, 1260 dagen. Zo gedetailleerd is beschreven datgene wat over deze wereld wordt uitgegoten. En de tegenstander weet, als hij vanuit de hemel wordt verwijderd, wat we lezen in Openbaring 12, dat hij weinig tijd heeft. Vorige week hebben we stilgestaan bij de geboorte van de Heer Jezus. Dit is een historisch feit. En dat wordt gelogend. Die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dan denk je van, dat is toch niet zo belangrijk. Je erkent daarmee niet de persoon van de Heer Jezus Christus. Zijn komst naar deze wereld is zo ontzettend fundamenteel. Maria mocht daar een hele bijzondere rol in spelen. Maar hoeveel en door hoeveelen wordt dat ontkend? Prachtige verhalen worden er verteld. Allemaal, zou u kunnen zeggen, heel veel afgoderij zit erbij. En uiteindelijk gaat het niet om de persoon van de Heer Jezus Christus. Het licht en de duisternis, het lijkt dat licht langzaam maar zeker aan het uitdoven is in deze wereld. Als je bedenkt dat het ten tijde van Johannes al in twijfel werd gebracht, dan zou je zeggen, belachelijk! Maria stond, bij spreken, naast hem. De moeder van de Heer Jezus was de getuige van de geboorte. Hoe kan het dan beweren dat Christus niet in het vlees is gekomen? Wat een waanzin zou je kunnen zeggen. Maar zo snel zie je dat de leugen in de wereld kwam, de vertwijfeling, de onduidelijkheden. En kijk maar naar de hele kerkgeschiedenis, waar we gisteren even bij stil hebben gestaan bij Efeze, wat in Openbaring 2 als eerste gemeente wordt genoemd. Het gaat steeds slechter. Er is één uitzondering, of twee uitzonderingen eigenlijk, maar één is Philadelphia. Maar we bevinden ons in de periode van tijd van Laodicea. Maar hoe gaan wij nu, het komende jaar, dat onderscheiden, wat waarheid is en wat de leugen is van de Satan? Hoe kun je dat nu doorzien? Je kunt zeggen, kleden we ons dagelijks met de wapenrusting van God? Efeze 6, vers 10 tot 13 zegt, overigens sterkt u in de Here en in de kracht van zijn sterkte, doet de hele wapenrusting van God aan, om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. Want onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de geestelijke machten van de boosheid in de hemelse gewesten. Neemt daarom de hele wapenrusting van God op, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om na alles volbracht te hebben stand te houden. En dat er een geestelijke strijd gaande is, laat het duidelijk zijn. Wij kijken vaak naar mensen, naar een of andere politicus die de meest vreemde dingen soms beweert, alsof dat hij dat zelf is. Het gaat om datgene wat erachter is, wat erachter staat. En dat is voor jezelf ook zo belangrijk. Wie zorgt ervoor voor de dingen die je gaat doen? Sta je op de bron van het levende water, de persoon van de Heer Jezus Christus, of laat je je beïnvloeden door alle winden van leer die hier over deze wereld rond waren? Kunnen wij doorzien wat van de Heer Jezus is? Hij heeft ons alles gegeven om met hem te wandelen. Wat hebben we allemaal gekregen? Als eerste, we zijn een nieuwe schepping geworden. 2 Korinthe 5 vers 17. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Ik heb het al een paar keer gezegd. We hebben een inwoning gekregen van de Heilige Geest. We hebben het woord der waarheid. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid, staat in Johannes 17 vers 17. En wat ook wel eens vergeten wordt, wij hebben de gemeenschap van de heiligen. Want ook in de tijd waar we in leven, is het helemaal niet zo vanzelfsprekend dat gelovigen elkaar opzoeken. We kwamen laatst nog een broeder tegen, op een zondagmorgen. Ja, ik zei, ik heb in de bos gewandeld. Ik mag ook wel eens een keer overslaan. Ja, leuk verhaal, maar gaat het daarom? Gaat het om je eigen ik? Ben jij tot zegen ook voor je medebroeder en zuster? We vieren zo het avondmaal. Dat we denken aan datgene wat hij voor ons heeft gedaan. En dat doen we met elkaar. Niet de ene doet het op zijn manier, de andere op zijn manier. Nee, dat noemen we de gemeenschap van de heiligen. Als we verder lezen in vers 8 en vers 9 van 2 Johannes. En let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt. En ieder die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet. Wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. Nou, nogal een bolde uitspraak. Ze praat over Maria. Dat maar uw loon ten volle ontvangt. Een vrouw die meer dan 100 jaar oud is. De gezegende onder de vrouwen. Want wat is ervan gemaakt in de kerkgeschiedenis? Een bepaalde groepering, een van de grootste groeperingen die we kennen, die heeft haar gekwalificeerd als de koningin des hemels. We moeten bidden tot Maria. Maar daar staat hier helemaal niet dat zij de koningin des hemels is. Er staat zelfs hier dat als je niet blijft wandelen met hem, dat je je loon niet ten volle ontvangt. Dit is echt een zeer ernstige waarschuwing. Maria is ook op basis van geloof gerechtvaardigd. Het komende jaar, bent u bezig met dat loon in de hemelen? 1 Korinthe 9 vers 17 zegt, want doe ik dit gewillig, dan heb ik aanspraak op loon. Maar doe ik het niet uit eigen beweging, de taak blijft mij toch opgedragen. Hoe wandelt u heel praktisch elke dag met hem? Als u opstaat, is het van, jongen, jongen, weer een dag. Wat een ellende. Of zeg je van, er is vandaag weer een mogelijkheid om van hem te getuigen. Zijn de dingen die ons zijn toevertrouwd? Doe je dat gewillig? In veel kerken is het zo van, daar komt dan iemand binnen, zeggen van, nou, jij kunt die taak wel even doen. Tegen ander wordt gezegd, nou, die taak is ook wat voor jou. Maar als het gevraagd wordt van je, heeft dat dan waarde? Dat staat hier. Want doe ik dit gewillig? Dan heb ik aanspraak op loon. Ook het leven van Maria. Heeft ze de dingen gewillig gedaan? En ook die kinderen die genoemd worden, leven die gewillig? Maar wat er vooral ook bij staat is, blijven in hem, in de leer van Christus. Maar hoe gaan we nu om met degenen die niet die leer van Christus brengen? Want dat zegt vers 10 en vers 11. Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom. Want wie hem welkom heet, heeft deel aan zijn boze werken. Voor alle duidelijkheid, het huis, dat heeft te maken met de plaats waar men samenkwam. Want wij denken dat in het Nieuwe Testament overal gebouwen zijn verrezen, geweldige kathedralen. 0,0. De plaats waar samenkomst was vaak in het geheim, was in een huis. En eigenlijk op heel kleine schaal. Want hoe gaat dat worden in het jaar 2023? Is dit de tijd waar al de gebouwen worden gesloten waar men samenkomt? De meest bizarre dingen gebeuren. Want de antichrist waar we over gelezen hebben, zal er alles aan doen om een totalitair systeem op te richten. En dat is al in werking. Dat is niet van dat gaat over 20, 30 jaar gebeuren. Nee, dat is nu werkzaam. Alles moet in de cloud, zeggen ze. Alles moet in de wolken. In de cloud bedoelt men daarmee, het moet op een server staan. En dan krijg je die fantastische verhalen. Wij hebben een serverafdeling in Amsterdam, atoombomvrij, onmogelijk om dat te kraken, en het geeft een garantie van 99%. Nou, dat klinkt allemaal heel leuk, maar als je maar enigszins iets verstand hebt van internet, dan weet je dat alles wat via de cloud plaatsvindt, door meerdere systemen wordt onderhouden. En we leven in een samenleving waar alles met elkaar verbonden is. We werken er allemaal aan mee. De totale controle van de mens staat voor de deur. Nu heeft men al een ballonnetje opgelaten van alles wat meer is dan 100 euro moet je verantwoorden. Dus contant geld, daar wil men een dikke streep door zetten. Het systeem van niet kunnen kopen of verkopen, wat in Openbaring 13 staat, daar werkt men keihard aan om dat te gaan invoeren. Maar dat is niet alleen maar dat je niet kunt kopen en verkopen. Je moet dan ook die antichristen, de in plaats van Christus, aanbidden. Vers 12. Ik heb je veel te schrijven. Doch ik wilde dit niet doen met papier en inkt. Maar ik hoop tot u te komen en van mond tot mond te spreken. Opdat onze blijdschap volkomen zij. Wordt er vandaag en de dag nog veel met elkaar gesproken? Als je denkt aan de social media, ze hebben allemaal zo'n ding aan het oor, of ze kijken op zo'n apparaat, en iedereen is daar maar mee bezig, en oh, er is weer een berichtje, oh, dat is interessant, hé, hey, daar is weer een berichtje, weer een berichtje. Ze zijn de hele dag bezig met van, wat voor berichtjes, en krijg ik zo'n duimpje in de hoogte, liked men mij. Maar is dat niet eigenlijk een vloek voor de samenleving geworden? Want men denkt dat alle waarheden in zo'n apparaat zitten. De invloed van social media in onze samenleving is niet meer weg te denken. En de invloed daarvan is zo ontzettend groot. We hebben dat verhaal al van zo'n QR-code gehad. Je moet je apparaat bij je hebben. Je moet een vinkje krijgen, want anders dan hoor je er niet bij. Het heeft allemaal te maken met het systeem waar men mee bezig is. En dan het laatste vers, 13. U groeten de kinderen van uw uitverkoren zuster. Deze laatste zin spreekt over de zuster van Maria. Ze wordt niet met name genoemd en ook de kinderen van haar worden niet met name genoemd. Maar in Johannes 19 vers 25 staat, bij het kruis van Jezus nu stonden zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Daar stonden dus vier vrouwen. En daar lees je heel makkelijk overheen. Zeggen van, nou, de zuster van zijn moeder. Ja. Dus, en wonderlijk is, dat ook die kinderen van die uitverkoren zuster, dat mag je hieruit concluderen, ook de weg van de waarheid zijn gaan wandelen. Want dat mogen wij ook doen, het komende jaar. Met hem wandelen in waarheid. Zullen we nou even lezen wat hier op het scherm staat in de eerste Petrusbrief. Om even het verband te zien. Vers 21 beginnen we. Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zou treden, die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden, die als hij gescholden werd, niet terugschold en als hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij aan de zonden afgestorven voor de gerechtigheid zouden leven. En door zijn striemen zijt gij genezen, want ge waart dwalende als schapen, maar thans hebt gij u bekeerd tot de herder en hoeder van uw zielen. Dat is uw opdracht, komende jaar, om voor de gerechtigheid te leven. Amen.